Bij kunstmatige intelligentie geldt hoe meer, hoe beter. En bij duurzaamheid geldt hoe minder, hoe beter. Kan AI wel echt zorgen voor een duurzamer bestaan? Of maakt AI alle milieuproblemen nog groter dan ze al zijn? In deze afleveringen 3 stellingen over AI en duurzaamheid. En deze stellingen leg ik voor aan datawetenschapper Alex de Vries.
Leuk dat je luistert naar AI Verkenners, de podcast waarin we je meenemen in de wereld van kunstmatige intelligentie. Mijn naam is Kevin.
En mijn naam is Peter.
Deze ontdekkingsreis wil je niet missen.
Welkom Alex, fijn dat je te gast wil zijn bij AI Verkenners, de podcast. Voordat ik begin, wat vind jij van de laatste ontwikkeling omtrent AI? En dan doe ik een beetje op de tools ChatGPT, DALL-E enzovoort.
Nou ja, het zijn interessante ontwikkelingen. Maar goed, hè, mijn eigen werk richt zich meestal op wat gebeurt er nu precies aan de achterkant van deze ontwikkelingen. Hè, en wat betekent dat nu uiteindelijk voor de duurzaamheid van dit soort nieuwe technieken? En dan zie je dat aan de voorkant ziet het er allemaal leuk uit, maar aan de achterkant kan het toch best wel griezelig worden.
En waar wordt het dan griezelig? Waar doe je dan op?
Nou, vooral op de hoeveelheid stroomverbruik die er nodig is om deze applicaties te laten draaien uiteindelijk. Het gaat uiteindelijk om een zeer energieintensieve techniek, artificial intelligence. En dat kan best in de papieren lopen.
Ja, en als we dan kijken naar AI, vind je dat dan misschien ook een hype? Dat misschien dat nu bijvoorbeeld die DALL-E, en dan heb ik het even voor ChatGPT en alle andere praktische toepassingen die nu volop worden gebruikt, die kosten inderdaad heel veel data, wat natuurlijk weer energie kost. Zie jij het niet voor je dat AI misschien gewoon een hype is en dat het straks weer minder wordt en dat dan het duurzaamheidsprobleem zich vanzelf oplost of niet?
Dat zou zomaar kunnen, ja, zeker. Ik bedoel, je ziet nu al dat men bij bijvoorbeeld ChatGPT tot de conclusie komt dat een taalmodel ook niets meer is dan een taalmodel. Hè. Dus ja, het genereert een stukje tekst. Maar als jij verwacht dat je daar inhoudelijk kloppende tekst uit krijgt, ja, dan moet je toch even je verwachtingen bijstellen, want daar is een taalmodel niet voor gemaakt. Dat kan per ongeluk wel een goede output geven, simpelweg omdat de input waarop het getraind is ook wel eens een goede informatie bevat. Mm-hmm. Maar hè, dat is niet het doel van een taalmodel. Het taalmodel is puur ter ondersteuning om een stuk tekst te schrijven en je moet het dus ook niet anders dan dat gebruiken. En ja, heel veel mensen zijn intussen tot de conclusie gekomen dat taalmodellen dus ook hallucineren. Simpelweg omdat het enige doel is een mooi stukje tekst teruggeven. Dat doen ze heel goed, zeer overtuigend. Maar ja, nogmaals, hè, dat het allemaal inhoudelijk klopt wat erin staat. Ja, je moet echt, daar moet je toch echt een expert voor zijn. Dan kom je vaak denk ik tot de conclusie dat je toch nog meer werk overhoudt dan dat je misschien verwacht had uit te kunnen besteden aan ChatGPT.
Ja. Ja, wij gebruiken het zelf ook en we zien het ook echt als een stagiair, gewoon als assistent. Soms komen we niet op bepaalde woorden en dan gooien we onze vragen erin. En dan komt hij toch soms met ja, net iets betere antwoorden dan wat je op Google vindt. En ik wil je eigenlijk 3 stellingen voorleggen. En de eerste stelling die luidt: de focus op AI in de strijd tegen klimaatverandering leidt af van de noodzaak van fundamentele maatschappelijke veranderingen.
Kijk, de maatschappij die heeft heel veel problemen. Mm-hmm. ik focus mezelf vooral op dit stukje. Namelijk, wat krijgen we nu voor elkaar of wat niet met artificial intelligence? Ik zie dat we worstelen met duurzaamheid. We zitten in een klimaatcrisis. Mm-hmm. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. En tegelijkertijd gaan we aan de gang met nieuwe energie-intensieve techniek die echt haak staat op duurzaamheid. Hè. Als je naar artificial intelligence kijkt, ja, daar speelt het principe groter is beter. Hè. Die modellen die je hebt, ongeacht wat voor applicatie je aan ermee maakt, hoe meer data je erin stopt, hoe meer parameters, hoe beter het model presteert.
Ja, maar bij duurzaamheid is het juist andersom. Hoe minder, hoe beter. Ja.
Inderdaad, ja. Dus, voor artificial intelligence wil je liefst zo groot mogelijk model. Maar goed, dat betekent ook meer hulpmiddelen die je daarvoor nodig hebt. En vanuit klimaat gedacht wil je eigenlijk juist het liefst minder. Dat is gewoon bijzonder onhandig.
Ja, En eigenlijk sluit de volgende stelling daar misschien wel op aan. Ik denk dat ik je antwoord al wel kan invullen. De ecologische voetafdruk, zoals het grote energieverbruik en de toenemende mate van elektronisch afval door AI, is een onderbelicht probleem. Ben je het er maar eens?
Absoluut.
Ja. En hoe kunnen we dat oplossen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat daar meer aandacht voor komt? Want AI wordt natuurlijk op heel veel plekken nu gebruikt. Zeker, nou, we noemen het best wel vaak ChatGPT, maar dat is natuurlijk toch wel de tool die veel wordt gebruikt. Of verwanten daaraan natuurlijk aan die taalmodellen, die veel in het bedrijfsleven worden gebruikt. Moeten we misschien straks ook labels maken waarin misschien een voorkomt, wij gebruiken geen ChatGPT, waardoor we dus heel veel stroom besparen en waardoor we duurzamer zijn als organisatie. Moeten we zo ver gaan of zijn er andere mogelijkheden om meer aandacht te krijgen voor dit probleem?
Ja, weet je, dit is een beetje een kip-en-ei verhaal, naar mijn mening. De aandacht kun je genereren als je iets zinnigs kunt roepen over wat hier nu precies aan de hand is. En daarvoor heb je goede data nodig. En die data is er niet. dan kom je al meteen in een lastige situatie terecht. Hè. Het is heel lastig.
Ja, die data is er niet, maar die data wordt niet vrijgegeven door de bedrijven die deze ontwikkelingen tools maken.
Dat ook nog eens. Eigenlijk wordt het qua transparantie lopen alleen maar achteruit. Hè, naarmate, je ziet dat sinds de grote doorbraak van AI vorig jaar, wordt er eigenlijk alleen maar minder informatie bijgegeven. Voorheen werd door OpenAI nog wel eens wat gezegd over de modellen die ze aan het gebruiken zijn. Nu willen ze niet eens meer zeggen of ze een volgend taalmodel aan het trainen zijn. Dus ja, dat gaat alleen maar achteruit. Ja, wil je iets zinnigs zeggen over de klimaatimpact van AI en vervolgens daar beleid op maken, dan heb je goede data nodig. Maar goed, die data wordt dus niet gegeven. Als je niet weet waar je het over hebt, het is ook best lastig om daar vervolgens iets over te roepen waarmee je ook aandacht genereert.
Dus dat
werkt niet.
Maar als stap 1 moeten we er eigenlijk voor zorgen dat die data gewoon openbaar wordt gemaakt. En dat die bedrijven worden verplicht om. En daar zie je volgens mij, naar mij weten, bijvoorbeeld in de AI Act, de nieuwe regelgeving omtrent AI in Europa, zie je daar volgens mij nog niks over terug, of wel?
Nou, dat klopt. Ja, meten is weten, maar de interesse in het meten is nog betrekkelijk laag. En ik vind dat eigenlijk best verrassend. Ik ben jarenlang bezig geweest met de duurzaamheid van cryptovaluta. Ook zo'n digitale ontwikkeling waarvan we gezien hebben dat het sinds 2018 enorm gegroeid is. Waarbij het nu het geval is dat alleen al het minen van bitcoins net zoveel stroom verbruikt of meer stroom verbruikt dan heel Nederland bij elkaar.
Ja,
meer dan de helft van alle reguliere datacentra wereldwijd. Dat is in een kwestie van 5 jaar tijd zo gegaan. Hè. Nu staat AI op het punt waar misschien dat crypto mining was in 2018. Maar je zou denken van wat we nu net gezien hebben bij die cryptovaluta, waar overigens nu wel wat meer vereisten worden gesteld ten aanzien van transparantie als je cryptovaluta aanbiedt. Maar goed, oké, dat heeft 6 jaar geduurd.
Mm-hmm.
Je zou verwachten met dat in het achterhoofd dat er ook wat meer aandacht is voor de duurzaamheid van artificial intelligence. Maar dat valt er toch weer tegen.
Ja, eigenlijk moeten we ervoor pleiten dat er een duurzaamheidskenmerk voor AI-tools komt.
Ja, hoe dat eruit zou zien, dat is nog een hele ingewikkelde. Hè? Want in principe het zo efficiënt mogelijk maken van de techniek, daar heeft men al een belang bij. Hè? Het laten draaien van die modellen is vrij duur. Alleen het lastige is dus dat je uiteindelijk zit met het groot is beter principe. Wat je efficiëntiewinsten vaak weer teniet doet. Hoe ziet een duurzaamheidslabel er dan uit?
Ja. En eigenlijk sluit, want dat hoor je best wel vaak ook in het nieuws, komen er geregeld artikelen naar voren, dat er weer AI-modellen zijn die veel beter de klimaatvoorspellingen kunnen doen, waardoor we eigenlijk het milieuprobleem kunnen oplossen. En daar komt eigenlijk de volgende stelling uit naar voren. AI is cruciaal voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen, omdat het kan helpen bij het efficiënt maken van systemen en processen. Dus eigenlijk is dat de andere kant van AI. Is het niet zo dat we nu door een fase heen gaan, dat het nu even pijn doet, zeg maar, en dat het straks zich vanzelf oplost?
Ja, dat is inderdaad een optimistische uitlating die ik vrij veel tegenkom. Artificial intelligence is energieintensief aan de achterkant, maar het heeft ook voordelen. En uiteindelijk, de voordelen die doen de nadelen wel vervagen. Dat is althans de redenering die dan gepresenteerd wordt. Nou, we zien eigenlijk door de gehele historie van technologische verandering dat een iets optimistische redenering is. Eigenlijk al sinds het jaar 1865, toen stelde de beroemde econoom William Jevons vast dat de productie van kolen een stuk efficiënter werd. Maar door het efficiënter worden van de productie van kolen ging men er veel meer van gebruiken. En eindigde men met een meer totaal gebruik van kolen dan voorheen. En dat is een principe wat je eigenlijk altijd terug ziet komen. Alle technologische veranderingen, automatisering die we hebben doorgevoerd de afgelopen 160 jaar. Dus zie je telkens we slagen er wel in om werk inhoudelijk te veranderen. En we slagen er ook wel in om bepaalde producten, goederen, diensten goedkoper te maken. Door efficiënter te werken. Maar tegelijkertijd zie je dus ook heel vaak wat we dan een rebound effect noemen. Een verhoging van de vraag naar specifieke goederen en diensten. Waar dus ook wel regelmatig voorkomt dat je eindigt met Jevons paradox. Waarbij je dus uiteindelijk zelfs in totaal meer verbruikt dan waar je mee begonnen bent. En dat effect kun je niet je kunt het niet voorspellen, maar het is een dusdanig gevestigd principe dat dit is iets wat altijd in je achterhoofd moet zitten voordat je dat soort optimistische uitlatingen doet.
Ja. En jij zei in het voorgesprek, dat vond ik wel een mooi voorbeeld, dat we door het automatiseren hadden we verwacht dat we minder banen zouden krijgen, maar we vandaag de dag meer banen dan ooit tevoren door het automatiseren.
Inderdaad, ja. Ja, dus wat ik al zei, we krijgen het voor elkaar om werk inhoudelijk te veranderen. Er zijn natuurlijk zatbanen waarvan we kunnen vaststellen dat die niet meer bestaan door de jaren heen. Maar als je kijkt naar het totaal aantal banen, dan zitten we op een hoger aantal dan ooit tevoren. Dus wat dat betreft zijn we er niet echt in geslaagd om de mensen overbodig te maken, ongeacht alle automatisering die we gedaan hebben.
Misschien ook maar goed ook. En als jij op basis van deze stellingen, zeg jij we moeten verder met de ontwikkelingen van AI of zeg je we moeten stoppen?
Het is nooit zo zwart-wit. Het is ook iets wat je, kijk uiteindelijk, het is ook gewoon een stuk statistiek, voorspellende modellen. Het is iets wat uiteindelijk altijd wel ergens een rol gaat blijven spelen, maar het is belangrijk om het toepassen op een verantwoorde manier. En ik denk dat we daar vooral over na moeten denken.
Ja, we dus niet al die tienduizenden nutteloze plaatjes gaan genereren, maar dat we het echt doelgericht en bewust inzetten.
Ja, en vooral zeker als je midden in een hype zit, dan gaat iedereen te pas en te onpas een bepaalde nieuwe techniek overal toepassen. Dat is niet exclusief voor artificial intelligence. Dat zie je eigenlijk met elke emerging technology wel.
Nou, ik zie bijvoorbeeld aan mijn tandenborstel die in de badkamer ligt. Ook daar staat een label op dat die AI heeft. Dat vind ik wel een voorbeeld van dat is niet per se nodig.
Het wordt overal ingestopt. Het is een buzzword. En als je een buzzword ergens instopt, dan helpt dat vaak ook wel tijdens de hype-periode. Dat genereert een hoop aandacht. Maar goed, of het nou echt zinvol is, dat is een tweede. Er worden enorm veel middelen gebruikt om maar proof of concepts en dat soort dingen van de grond te krijgen. Want wil je alleen al een proof of concept maken met artificial intelligence, je moet wel dus een model trainen. En dat kost ook wel enorm veel stroom. Zeker omdat je, als je een beetje een goed model wil, moet je een groot model hebben.
Ja.
Dus daar zit al enorm veel verspilling in. Het kan al enorm schelen als jij gewoon vooraf, voordat je deze techniek overal indouwt, is het een keer nadenken van waar zit mijn eindgebruiker nu op te wachten? Welk probleem probeer ik op te lossen en welke techniek heb ik daar nou bij nodig? En of dat dan artificial intelligence is of iets anders, waarschijnlijk kom je 9 van de 10 gevallen uit bij een andere oplossing dan artificial intelligence.
Ja. Dus eigenlijk kort samengevat moeten we gewoon goed opletten waar we AI wel of niet voor inzetten. En moeten we zeker in onze achterhoofd houden dat we ook bewust zijn van de milieulasten die dat met zich meebrengt. Niet alleen het energieverbruik, het waterverbruik, wat bekend is, dat zijn datacenters ook. Maar ook het toenemende elektronisch afval. Doordat apparaten door die snelle ontwikkeling niet meer kunnen voldoen aan de nieuwste eisen, zeg maar.
Dat is, je ziet dus dat techbedrijven zoals Meta, die schrijven een reguliere service in zo'n 6 jaar af, maar die durven daar verder niet echt een getal te zetten op de levensduur van een AI-server. De ontwikkelingen gaan nu razendsnel. Dat kan zomaar betekenen dat een machine over slechts 2 of 3 jaar eigenlijk al niet meer mee kan met de machines van dan. Als dat het geval is, dan kan je dus ook een flinke toename verwachten als in de elektronisch afvalgeneratie. Dat komt nog bovenop het extra stroomverbruik wat je aan de achterkant hebt. Dus dat zijn altijd dingen die je in gedachten moet houden. Duurzaamheid is sowieso een van de elementen waarin je moet denken. Maar als je aan de gang gaat met AI, er zijn heel veel dingen waar je aan moet denken. Er zijn privacyzorgen, er zijn zorgen omtrent copyright, er zijn zorgen omtrent de beveiliging van data. Het is helemaal niet zo'n makkelijke techniek om mee aan de gang te gaan. En daarom zeg ik dus ook van doe nou even een stap terug. Verplaats je in je eindgebruiker. En redeneer dan vanuit het probleem wat ze hebben en wat daar de best mogelijke oplossing is. Het bekende spreekwoord, als je een hamer hebt, dan is elk probleem een spijker. Maar daar moet je dus een kleine stap terug van proberen te doen. En dat scheelt dan een heleboel.
Alex, dankjewel voor deze inzichten. En ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van deze podcast. Wil je nog iets toevoegen? Wil je nog iets meegeven aan de luisteraars?
Nou ja, ik hoop vooral dat men, mocht er nou weer een nieuwe technologische verandering worden duurzaam, dat we dan toch echt met z'n allen ook in eerste instantie een keer nadenken van wat betekent dat nu voor duurzaamheid? Elke keer staat het toch een beetje achteraan in de rij. En met de huidige klimaatcrisis moet dat toch echt een keer gaan veranderen.
Met deze laatste woorden zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Alex, ontzettend bedankt voor je tijd en al je inzichten. En uiteraard wil ik ook de luisteraars weer bedanken voor het luisteren naar onze podcast.
Dank voor het luisteren naar de podcast AI Verkenners. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door videoproductiebedrijf Van Eijna Kip.
En Better, digitale innovatie voor de wereld van morgen. Wil je geen aflevering missen? Volg deze podcast dan op je favoriete podcastkanaal. Meer weten? Ga naar aiverkenners.nl.